Ja, Hans, daar zitten we weer. Een nieuwe Triathlon Praat, een nieuwe aflevering. En ja, Hans, we zitten toch al in een hele mooie periode hoor. We hebben de Tour de France, we hebben Wimbledon, we hebben het EK voetbal. Oh, wacht. Jullie zijn uitgeschakeld, hè?
Oh,
Deze heb ik
ik was al,
eerst
ik was
weer.
al zo blij dat ik weer gewoon in het Nederlands kan babbelen tegen iemand en dan begint hij meteen over het EK-voetbal.
Moeten we een
Ja. Nog niet te
minuut
hard
stil?
lachen, hè, Tim Horia, want
Nee.
als deze online komt, jullie moeten nog, hè?
Ja, wij moeten vanavond, maar hoe is het er bij jullie? Is het er echt ingehakt of valt het mee?
Nee. Ik bedoel, ik denk dat minstens de helft van de Belgen dit wel had voelen aankomen.
Oké.
Alleen is het ook weer de manier waarop, ja, echt, ja.
Ja. Hey,
Ik
maar
heb, ik
los.
heb want laten we daar niet al lang bij stilstaan. We hebben veel nieuws te bespreken. Maar goed, ik stond afgelopen weekend natuurlijk in Les Sables d'Olonne in
Ja.
Frankrijk voor de 70.3 Ironman, onderdeel van de Ironman Pro-series. Ik vond dat wel geweldig om daar als internationale speaker aan het werk te mogen gaan. En dat was echt een hele mooie ervaring. Maar een van mijn leukste momenten was wel bij de briefings. Eerst de internationale briefing. En daar heb ik mijn Franstalige collega ook nog geassisteerd bij de Franse briefing. En dat was in het amfitheater van het congrescentrum daar, waar bijna 800 man binnenkomt. En zeker bij die Franse briefing zat het vol. En ik
Oké.
heb een hele zaal, bijna 800 man, aan het lachen en aan het applaudisseren gekregen toen ik zei van, nu zijn we nog vrienden, maar maandag, hè, ik ben Belg, spelen we tegen elkaar. Ik zeg, maar dat hoef je je niet aan te trekken. Ik zeg, voetbal is een spel. Ik zeg, morgen is het hier echte sport, triathlon. Heel die zaal, joh, hoppa, handen op elkaar. En ik denk, ja, ik
Kijk.
heb gescoord. Ja.
Hey, maar het zijn wel lekkere weken, Hans. Het zijn prachtige sport allemaal. Ja, los dan van die uitschakeling. Ik hou ook mijn hart vast voor Nederland vanavond, moet ik zeggen, tegen Roemenië. Maar het is wel echt weer zo'n lekkere sportzomer nu, hè?
Ja, en daarbij ook nog eens heel veel triatlon op dit moment. Binnenkort
Ja.
de Olympische Spelen er ook nog eens bij. Ik moet wel zeggen, ik ben nog niet echt in tourmodus. Misschien dat dat nu gaat wijzigen ook met dat ik terug ben van Les Sables d'Olonne en een beetje bijgekomen en dat België eruit ligt in het EK. Dan verlegt die focus zich zo wel wat. Maar dat openingsweekend, ik heb er eigenlijk heel weinig van meegekregen zelf.
Vandaag, kijk, mochten de luisteraars vandaag vroeg luisteren. Vandaag is de Galibier, hè? Dus vandaag is het dinsdag.
Ja, dan gaan we kijken.
Dus
Ja.
dat is wel een hele mooie etappe gelijk. Echt de eerste serieuze bergetappe. Geen finish bergop, maar het gaat echt wel mooi worden. Maar dat gezegd, neem de Hans. En voordat we naar jouw Ironman-avontuur van dit weekend gaan, want dat was ook wel echt een hele mooie, denk ik toch dat we nu moeten aftrappen met Holte. Want ja, Holte was ook eigenlijk magisch. En zowel voor Nederland als voor België. Want nou ja, laten we dan met de vrouwen aftrappen. Want ik moet wel heel eerlijk zeggen, ik ben natuurlijk toch een beetje voor de Nederlanders. Dat is logisch, net als dat jij voor de Belgen
Ja,
bent.
ja.
Maar ik moet wel zeggen, alle credits naar Jolien Vermeijlen. En vorig jaar won zij natuurlijk op toch wel hele mooie, spectaculaire wijze door Van Rachel Klamer te winnen in de eindsprint. Echt de laatste 200 meter, super spannend. En nu hadden we eigenlijk een identiek scenario, alleen
Ja,
dan met Maya
nu, nu, nu
Kimma.
had ze geen zin meer om nog eens
Nee.
zo tot het uiterste te gaan in die eindsprint, had ik de indruk.
Ietsje eerder,
Um,
hè?
het, het was zo wat een tactisch steekspeltje ook met Maya King, maar dat was wel duidelijk tussen die twee. Ja, want Maya heeft ook een paar keer geprobeerd om aan te zetten en en Jolien, die wist ondertussen van die laatste twee bochten, daar moet het gaan gebeuren. Dus,
Maar dit was echt, Hans. Kijk, en dat zeggen we ook vaker hoor. Dus we moeten ook uitkijken dat we niet te veel in herhaling vallen. Maar ik heb deze wedstrijd gekeken. En zowel de vrouwen als de mannenwedstrijd. Bij de mannenwedstrijd won Mitch Kolkman natuurlijk. Ik denk dat eigenlijk alle luisteraars dat inmiddels ook gewoon weten. Dat was ook spectaculair. En ook de manier waarop hij dat deed, geweldig. Maar dit was wel echt een hele mooie reclame voor de sport hoor. Want de wedstrijd was, nou ja, op het oog zat het heel goed in elkaar. Er was publiek in het stadion, dus er was sfeer. De strijd was ontzettend spannend tot de allerlaatste meters. Het was, ja, ik vond het echt vet. Ik zat op het puntje van mijn stoel.
Ja, ik vond hem ook wel een super mooie. Het blijft wel echt een hele knappe race. Die eigenlijk, vind ik, met momenten ook het Euro Triathlon Cup niveau overstijgt.
Ja, hè?
Zowel qua uitstraling als qua aanpak, als qua deelnemersveld. Want als je kijkt wie er allemaal aan de start stond, ja, dat was niet minder. Daar zat een paar Olympiërs tussen gewoon. Dus zeker bij de mannen is het met een Mitch Kolkman, met een Manuel Messias, met Dylan McCullough. Dus dan heb je daar wel gewoon drie atleten op het podium staan. En bij de vrouwen ook. die straks in Parijs gewoon ook mee gaan spelen. Dat is echt wel mooi om te zien.
Hoe kijk je naar zo'n match, Hans, als Belg zijnde? Want kijk, hij heeft zich natuurlijk bij de allerlaatste kwalificatiemogelijkheid weten te kwalificeren voor de Olympische Spelen. Hij is nog jong. Hij werd vorig jaar derde bij het WK onder 23. Dat was natuurlijk al een hoogtepunt. En sindsdien is eigenlijk het ene hoogtepunt naar het andere hoogtepunt gekomen. Met dit keer nu dus zijn eerste Europe Triathlon overwinning. Eigenlijk zijn eerste internationale overwinning zelfs. Ja, als je dat 5 weken voor de Olympische Spelen doet, dan is dat natuurlijk een enorme boost voor je zelfvertrouwen en ook voor je moraal.
Nee, klopt. Natuurlijk, je kan het niet helemaal vergelijken, omdat het hier de zaak is, maar een sprinttriathlon is. Want dan gaat het ook nog wel eens een stukje harder dan in zo'n OD. De kwarttriathlon, voor de Belgen die minder vertrouwd zijn met het begrip OD, zoals het dan in Nederland weer genoemd wordt, de Olympic Distance. Maar Mitch laat wel zien dat hij de vorm te pakken heeft. En ook al op het NK de week voordien, dus hij is in goede doen. Ja, en dat is de beste manier om richting de Spelen te gaan, volgens mij. Terwijl er heel veel atleten zijn die geen wedstrijden meer doen voor Parijs, dan trek je toch altijd, denk ik, met wat twijfels van hoe zal het nu zijn. Maar als je dan zelf nog wat wedstrijden hebt meegepakt en je wint, ja, dat is echt wel een boost, denk ik, ook voor het vertrouwen.
Ja, we zagen Mitch natuurlijk eigenlijk zoals bijna altijd vooraan het water komen. Zelfde als Maya, die kwam als eerste uit het water, Mitch als tweede. Maar Hans, voordat we dan echt naar jouw Ironman gaan, want daar wil ik het ook even uitgebreid over hebben. Kijk, we noemen nu Parijs, logisch, we kijken vooruit naar de Olympische Spelen. Maar jij hebt het nieuws denk ik ook voorbij zien komen. Hè? Afgelopen week opnieuw werd er toch even aan de alarmbel getrokken. Mm-hmm. Maar dit keer door een toch wel hoge functionaris uit de stad. En die zegt eigenlijk, ja, het heeft de laatste tijd zoveel geregend in Parijs. Als er nu niks verandert, dan kan er gewoon niet gezwommen gaan worden. In de Seine, hè? Dat heeft dan te maken met die waterkwaliteit. Mm-hmm. Ja, ik moet wel zeggen, ik heb eigenlijk altijd gedacht dat het heus wel door zou gaan. Dat denk ik nog wel. Maar ik moet zeggen, het wordt wel steeds lastiger, hè?
Ja, de geluiden blijven komen, hè. En die wekelijkse testen die ze daar uitvoeren, dat is die milieuorganisatie, geloof ik, die dat wekelijks doet. Die cijfers vermoeden weinig goeds, maar de overheid blijft er wel prat op gaan van met wat goed weer de komende weken moet dat goed komen. En het feit dat World Triathlon nog altijd niks communiceert over mogelijke alternatieven, doet mij ook wel geloven van dat er vertrouwen is. En ik denk dat ze er alles aan gaan doen dat er gezwommen wordt. Ik zag ook nog een bericht van ik weet niet meer of het de voorzitter was, alleszins iemand uit het bestuursorgaan van het internationale open waterzwemmen. En die zei ook van, ja, wij hebben al op veel slechtere plaatsen ter wereld gezwommen, inclusief de Olympische Spelen in Rio.
Ja.
Die zei gewoon van, de waterkwaliteit in Rio was slechter dan in de Seine. De testen en de uitslagen zijn niet goed in de Seine, maar als we in Rio konden zwemmen, dan kunnen we hier ook zwemmen. Dat vond ik ook wel een opvallende. En misschien denk ik ook dat wij als Europeanen daar misschien iets meer mee bezig zijn en dat daar de ogen van de wereld iets meer op gericht zijn. Terwijl we eigenlijk bij Rio wisten op voorhand van, ja, het gaat niet goed zijn, maar en inderdaad, ja, dan wordt er toch gezwommen. Dus,
ja, Rio was natuurlijk echt een schoolvoorbeeld van ontzettend slecht water. Aan de andere kant, ik denk dat jij dat ook wel zult erkennen, de dingen die we nu zeg maar acceptabel vinden zijn natuurlijk ook weer verder opgeschoven dan een paar jaar terug. Hè?
Dus nee, klopt. Nee, helemaal mee eens. Dat is, maar langs de andere kant, ja, weet je, en dat is ook wel iets wat ik ook hoor van, en moet dan wel toegeven, dat is de oudere generatie die dat ook wel zegt van, dat in triathlon er wel meer vroeger in slecht water gezwommen is dat we daar maar tegen moeten kunnen. Ik bedoel, het is alleen, dat is de enige vrees die ik heb en die ik blijf uitspreken, is van, ik zie weinig problemen voor de individuele wedstrijd. Maar als het halve peloton ziek met diarree in bed ligt de dagen nadien, dan vrees ik heel erg voor de mixed team relay.
Ja, nou één voordeel. Want dat is 5 dagen later. Ja, maar één voordeel. Ze gaan zo hard. Ze liggen maar nog geen 20 minuten in het water. Dus kleine kans om echt ziek te worden. Maar gaan het zien. We gaan het in de gaten houden. Hans, ben je bijgekomen?
Overigens, voor de mensen die niet mee zijn met de opmerkingen die nu her en der komen over van, maar de haaien, dat is nog veel erger. dat heeft alles te maken met die Netflix-film over de Seine, waarin de triathlon wordt bedreigd door een kolonie haaien. Ik weet niet of je dat het juiste woord is, een kolonie. Normaal gezien is het een school vissen, maar ik denk niet dat ze zeggen een school haaien.
Nee, ik denk een groep. Heb je de film gezien of niet?
Ik heb hem nog niet gezien. Hij staat staat op mijn lijstje. Want het is bij ons slecht weer. Ik denk dat ik straks misschien een keer terug op de rollen ga kruipen en die film eens ga opzetten en gewoon eens binnen een training ga doen.
Ik heb hem gekeken, want ik werd natuurlijk ook getriggerd door de verhalen die ik online zag. Maar ik zou het je niet aanraden, Hans. Ik zou lekker de Tour de France opzetten.
Is het zo slecht?
Ja, het was echt ontzettend slecht. En weet je wat ik dan ook zo tenenkrommend slecht vind? Het is best wel leuk dat je dan een keer triathlon terug ziet komen in een film. Maar ik heb echt nog nooit zeg maar zo'n slechte triathlon-imitatie gezien. Want dan zie je bijvoorbeeld de start. Maar dan zitten de atleten die zitten op het ponton. En dan gaan ze zittend zwemmen. Ja, je moet het eigenlijk even zien alleen al daarom. Ja, ja. Maar het is echt tenenkrommend slecht. Maar goed. Ja. Ik vroeg net aan jou of je was bijgekomen van Parijs. Ik bedoelde natuurlijk niet Parijs. Ik bedoelde Ironman Le Sable d'Olonne. Want daar ben jij geweest. Daar was je speaker. Ja, toen was je eerste debuut bij de Pro-series.
Ja, dat was mijn debuut bij de Pro-series. Ja, die bestaat natuurlijk nog maar sinds dit jaar ook.
Ja.
Maar de eerste keer dat ik dat mocht doen. En ik vond dat een hele eer. En ik stond er ook als international speaker. Dus samen met twee Franse collega's. Dat is sowieso al wel een ding, van dat je dan eigenlijk die wedstrijd als international wat moet dragen. Maar dan ook nog eens een Ironman Pro-series. En niet zomaar een Ironman Pro-series, maar wel met bijvoorbeeld twee wereldkampioenen aan de start. En dan zit je daar met een Rico Bogen, met een Gustav Iden en met een Nicolas Mann, en een Yuri Keulen en een Clément Mignon en noem maar op. Cam Wurf en Rasmus Svenning. Ja, ik vond het fantastisch. En ook bij de vrouwen, supermooi veld. Dus dat bracht wel wat gezonde spanning met zich mee. En ik moet ook wel zeggen, het was wel een van de mooiste ervaringen uit mijn leven als speaker. Dat moet ik eerlijk toegeven.
Was dat dan qua sfeer of was het ook qua wedstrijdverloop of een combinatie van?
Het is die combinatie van, want ik heb al sfeer wedstrijden gedaan met meer sfeer. Maar het is dit alles bij elkaar en dat je dan zelf, ik bedoel, je waant je bijna op een WK 70.3 Ironman met dit veld. En dat maakt het net zo mooi. En dan ook nog eens een hele mooie battle gekregen, ja, waardoor je zelf ook nog eens die extra impuls krijgt om lekker hard te gaan. Ja, ik vond het echt wel fantastisch om te doen. Het was echt de moeite.
Wat ik ook wel echt tof vond, Hans, ik weet niet of dat echt gangbaar is ook eigenlijk, want ik denk het eigenlijk niet. Maar dat jij ook gewoon de after-race video's of after-race interviews deed, hè? Want ik zat natuurlijk de livestream te kijken. Ik moet wel eerlijk zeggen, ik heb de tweede helft van de wedstrijd gekeken. En nou ja, zoals het altijd eigenlijk gebruikelijk is, worden de winnaars, maar in dit geval al zelfs de top 3 mannen en vrouwen geïnterviewd. En ik zag dat jij het deed. Dat was tof. Onze eigen Hans gewoon.
Ja, ja, ik hoop dat het een beetje goed was ook. Maar
ja, was leuk. Nee, was hartstikke leuk. En ik moet wel zeggen, want jij appte mij nog wel eventjes, hè, van dat ze daar best wel gehaast mee waren.
Ja.
Ik vond dat wel erg goed hoor. Want als kijker had je daardoor wel gelijk de indruk van hoe die snelste atleten de wedstrijd hadden ervaren.
Ja, ja. Nee, ja, op zich is dat wel een goeie. Ik vind alleen jammer dat je de rest van de top 10 volledig mist. Je ziet de aankomst van Gustav Iden niet bijvoorbeeld. Dat vond ik dan wel een beetje jammer, omdat dat was toch ook wel een speciaal moment. Hè. Die moest finishen om zijn slot te valideren voor het WK Ironman in Kona. Overigens superleuke kerel ook, Gustav Iden. Maar daar komt ook wel heel wat stress bij kijken, want
Is hij al gebeurd of niet?
Gustav, het was heel duidelijk dat hij de finish gewoon moest halen, Tim. Dat was Dus ik denk dat hij blij was dat hij het gehaald heeft. En hij heeft nog ook wel even geprobeerd. Maar goed, daar moeten we het zo even over hebben. Maar die interviews, dat is wel een ding. Want ook in Knokke-Heijs vorig jaar heb ik dat moeten doen. Dat gebeurt wel meer. Als er geen live commentaarploeg ter plaatse is, dan is het de speaker die de vragen mag stellen na de finish aan de top 3. En dat gaat altijd gepaard met heel veel stress van die productieploeg daar ter plaatse. Ook 's ochtends met de call-out. Dus die hebben echt zo twee momenten. De dag voordien was dat ook al met de persconferentie zo. Dan krijg je gewoon echt een heel strak scenario voor je. Maar goed, ik ga dan zitten en ik ben echt een absolute triathlon-fan, enthousiasteling. Dus ik wil ook wel leuke vragen stellen. Maar zij hebben zoiets van, ja, je stelt twee vragen, snel, en je gaat door naar de volgende, want we hebben gewoon die interviews nodig. Maar wat er wordt gezegd, daar letten zij niet op. Terwijl ik zat daar met Nicky Bartlett, die na 9 maanden eindelijk weer een wedstrijd deed. Tweede werd na een geweldige wedstrijd en daar heel emotioneel van werd toen ik de vragen begon te stellen aan haar. Dus die begon eigenlijk bijna echt te huilen tijdens het interview. En ik dacht, ja, ik kan dit nu toch niet gaan afbreken, dat gaat niet. En ik heb dan geprobeerd van wel door te gaan. En dan zei ze, oh, wacht even, ik wil nog even die en die en die bedanken. En dan denk ik van, ja, terecht, terecht. Dit is jouw moment na 9 maanden. Terwijl ik dan aan mijn overkant, staat er iemand gewoon echt heel uitgebreid te gebaren van, kom aan, cut it, over naar de volgende. En dan denk ik van, nee.
Ja, dat is lastig. Maar dat is natuurlijk altijd een beetje inherent aan live producties. Hè? Ik bedoel, ze hebben een bepaald tijdslot waarin ze dan nou ja, dingen willen of mogen uitzetten. Ja. En ja, dan is het, hoe vervelend het ook, worden er wel eens dingen een beetje ingekort. Maar ik ben het wel met je eens hoor. Juist als je live tv maakt, zou je een beetje moeten kijken van, hey, dit gebeurt er, dit is interessant of niet. Ja. Daar gaan we dieper op in. Maar ik moet zeggen, het waren toffe interviews. Het was
Overigens, bij Jordi Keulen voelde ik ook bij hem dat hij het er uitgebreider over wou hebben. Maar ik had daar dus niet de tijd voor. Want hij begon echt van, ja, ik heb een hele moeilijke periode achter de rug. En ik moest gewoon door naar mijn volgende vraag. En ik dacht echt van, ja, dat is eigenlijk wel jammer. Want ik voelde bij Jordi dat hij dat wel even wou uitleggen. En ja, daar was geen ruimte voor. Dus Jordi, sorry dat ik je die ruimte niet heb kunnen geven. Maar we hebben achteraf nog wel en vooraf ook heel veel gepraat. Misschien moeten we daar even op doorgaan. Dat is een mooi bruggetje naar een fantastische prestatie van Jordi.
Nou ja, dat precies. Ik denk dat jij het niet beter omschrijft dan ik het zou kunnen. En ik schreef in het artikel, want voor de mensen die het misschien gemist hebben, Jordi werd tweede. Nou ja, jij haalt het nu ook al een beetje aan. Hij zei in het interview inderdaad dat hij een moeilijke tijd achter de rug heeft. We weten allemaal dat Jordi natuurlijk begin dit jaar, of ja, eigenlijk wanneer was dat? April of zo, denk ik.
April, ja. Maart-april, Singapore, dat was de topperiode voor hem. En dan,
precies. Ja, want toen werd hij 4e in Miami bij de PTO. En een maandje later won hij Singapore. Nou, dat was natuurlijk grandioos. Daarna raakte hij toch een beetje in verval, om het een beetje zwaar uit te drukken. 2 slechte wedstrijden. Mallorca, waarin hij uitstapte nadat hij een stayer penalty kreeg. Wat was ook weer de tweede wedstrijd die hij toen deed? Dat ga ik
was
even
dat Krijgau?
Ja, dat zou. Ik zoek het ondertussen even op. Ja. Maar in ieder geval ook geen goede prestatie. Ja, en dan weet je gewoon dat die druk er een beetje op komt, hè? Nou ja, nu supersterk veld, werd hij dus tweede. En eigenlijk, Hans, dan kijk ik ook even naar jou. Ik bedoel, jij stond er natuurlijk bovenop. Denk ik dat hij nergens iets heeft laten vallen. Hij heeft echt goed geraced weer.
Ja, en hij heeft meegedaan voor de overwinning. En dat was wel een klein beetje een verrassing voor mij, want ik heb hem nog uitgebreid gesproken voor de start. Want hij zat vlak bij mij in de buurt op een bankje samen met zijn vriendin. En weet je, gewoon zo even ontspannen, losse babbel, zonder druk en zonder stress. En toen kreeg ik ook al wel het gevoel van, ja, Jordi is hier klaar voor. Hij gaf me echt wel zo een rustige, serene indruk. Maar hij vertelde toen ook van dat hij het echt lastig heeft gehad. De dag voordien bij de persconferentie en bij de pro-briefing had hij dat ook al tegen mij verteld. En dat hij hoopte dat hij nu wel terug goed zou zijn. Maar ja, je gaat dan natuurlijk wel naar zo'n wedstrijd toe van, ja, wat wordt het? En hij zei toen 's ochtends tegen mij, hij zei, ik heb één hoofddoel en dat is gewoon mijn slot pakken voor Taupo. Hij zei, winnen, daar moet ik nu niet aan denken. Dit is een topveld. Dus eerst dat slot en dan zien we wel hoe de wedstrijd wordt. En dan zie ik hem uiteindelijk bezig. En dan denk ik van, Ja. Je gaat niet om te winnen, je gaat gewoon echt keihard meedoen om te winnen. Want hij heeft mee echt van voor gestreden, nog even de kop gepakt zelfs. En in dat lopen zat hij eigenlijk ook constant in de mix. En ik dacht nog wel, ik zeg, ja, hier zit misschien wel wat in. Want ze bleven heel lang met zijn drieën binnen de 30 seconden wat lopen. En ik dacht van, ja, als hij hier nog een versnelling kan plaatsen, zoals hij in Singapore deed in dat lopen een paar keer, Dan zit er wel wat in. Maar ik denk ook dat hij voor zichzelf toen zoiets had van, ik moet zien dat ik binnen die top 3 blijf om dat slot te pakken. En ik denk dat er weinig te doen was aan Nicolas Mann, jongen. Wat een talent, Tim. Dat is onvoorstelbaar. Het is niet normaal. Het is echt niet normaal, die jongen
Duitser. Ik moet wel zeggen, ik heb ondertussen eventjes opgezocht, Hans. Die tweede wedstrijd was Ironman 70.3 Zwitserland voor Jordi. Daar werd hij toen 14e. Maar Nicolas Mann inderdaad ontzettend sterk. Jordi Keulen ook grandioos. Ik wil toch aan je vragen, Hans. Kunnen we stellen dat Jordi Keulen echt wel by far nu de langste of de beste long distance atleet van Nederland is? Of doe ik dan anderen tekort?
dan doe je denk ik nog altijd anderen een beetje tekort, want dan moet je natuurlijk ook, misschien moeten we zeggen, de beste middle distance atleet van Nederland.
Ja, dan zitten we sowieso goed, hè?
Ja, dan zitten we denk ik wel goed. Maar als je dan gaat kijken naar wat er tegenwoordig gebeurt in Nederland op de volledige afstand, ja, dan moeten we dat nog wel eens bekijken. Ik denk wel dat Jury de sterkste is op de middle distance. En alleszins degene die in zo'n absoluut wereldtopveld mee kan doen. En ik denk ook dat Jury wel iemand is die in Taupo tot de favorieten zal gerekend worden, ongetwijfeld.
Hoe kijk jij naar het verhaal wat hij dan vertelt, hè? Dat hij dus uit zo'n zware periode terugkomt? Ik sprak Jury de dag voor de wedstrijd. Toen vroeg ik van hem, ben je een beetje klaar? Heb je je vorm een beetje terug? Natuurlijk ook wetende dat hij die twee toch wel slechtere wedstrijden achter de rug had. En toen zei hij, ik weet niet meer hoe hij het letterlijk zei, maar hij had meer rust in zijn hoofd. En hij zei, mijn vorm is echt wel weer terug. Ik ben weer op de goede weg. En hij herhaalde ook een paar keer van, ik heb meer rust in mijn hoofd. Dus dat zegt eigenlijk ook wel dat het misschien niet eens allemaal lichamelijk zwaar was. Het was ook mentaal ontzettend zwaar. Nou, dan kunnen we ons daar natuurlijk ook wel een kleine voorstelling van maken. Dat klopt.
Want dat heeft hij ook tegen mij verteld. Hij zei ook nog een keer van dat Singapore echt wel een aanslag geweest is op het lichaam. En ik denk niet alleen bij hem. Hij zei dat valt niet te onderschatten. Maar daar krijg je dan ook nog eens de druk bij. Dat je dan in één keer als topper wordt verwacht op al die andere wedstrijden. Ja. En dat er heel veel drukte rond je is. En hij zei ook, ik ben met mijn vriendin die vandaar is naar Ierland vertrokken. Hij zei, en daar kwam ik gewoon ook niemand tegen. Hij zei, ook daar het trainen, dat zijn fantastische, mooie, rustige landweggetjes waar je niemand tegenkomt, waar je je hoofd helemaal kan leegmaken. En ik denk dat dat hem enorm veel deugd heeft gedaan. Dus dat is best wel een leuke. Overigens, ik vond nog een leuk ding. Ik weet eigenlijk niet of ik dat in de podcast mag vertellen. Maar wij zaten met elkaar te babbelen en hij stelde dan zijn vriendin voor. En ik zei, ja, sorry dat wij hier in het Nederlands beginnen. En ze zei, nee, dat is niet erg. Ik versta jouw Vlaams beter dan het Nederlands van Jury. Want ze heeft een tijdje in België gewoond. Dus vandaar. Dus ik vond dat wel een grappige. Maar je merkte echt dat die tijd in Ierland, dat hem heel veel deugd heeft gedaan en dat hij daar echt tot rust is gekomen. En ik denk dat dat goed was ook om even afstand te nemen van alles. Omdat... Ja, binnen Nederland word je toch constant erop aangesproken. En ik denk, hij is ook nog jong en is eigenlijk als een reizende ster in één keer naar het plafond geschoten. Ja, en dan krijg je natuurlijk overal die vragen van, ja, hoe zit het en wat ga je nog doen en wat wordt de volgende die je gaat winnen? Dus misschien is dat ook voor hem een goede les geweest van daar wat meer afstand van te nemen.
Maar hoe groot is die druk dan, Hans? Want kijk, als je dan ook weer het bruggetje naar Eden slaat, en we hebben natuurlijk vaker in de podcast ook met elkaar besproken van, ja, kunnen die twee Noren, hè, dan heb ik het ook over Bloemenveld, kunnen die eigenlijk wel die druk aan? Want die zijn natuurlijk ook een soort van, ja, uit het niets is natuurlijk een ontzettend groot understatement, maar het was wel dat er ineens een fase was dat zij het ene na het andere wonnen en het ene kampioenschap na de andere kampioenschap wonnen, het WK, Olympische Spelen, nou ja, WK 70.3, noem maar op. En ineens kwam daar ook een beetje de klad in. Nou, kijk je dan nu naar een Eden. Ja, jij zegt het enige wat hij deed bij Ironman was nu even zijn slot valideren. Maar hij werd natuurlijk wel maar 13e, hè? En op grote achterstand. En
ik vind dat je daar wat te snel aan voorbij gaat, Tim. Ik vind wel, heeft een redelijk goede wedstrijd gedaan. En in het fietsen heeft hij sterk gepresteerd. Zat daar mee in een groep die gigantisch hard ging. Want de omstandigheden waren niet gemakkelijk. Er stond ook veel wind. En toch zaten die mannen te knallen aan gemiddeldes van 45 per uur. Met 600 hoogtemeters ook nog. Ik heb nog een deel van het parcours met de auto gedaan. En het is wel heel glooiend daar ook. En veel bochten, dus het is ook nog eens technisch. Dus als je daar 45 per uur knalt, dat is echt wel indrukwekkend. Dus hij zat er natuurlijk wel met Cam Wurf en met Rasmus Svenningsen en met Matthias Petersen. Dus dat was echt wel de sneltrein die hij mee te pakken had. Maar hij heeft daar zelf ook veel kop gedaan. En heeft nog heel even geprobeerd in het lopen. En ik denk dat hij vrij snel heeft gezien van, hier zit niet veel meer in om richting die top 10 te lopen. Ik ga rustig uitlopen en mijn slot pakken. En rustig is dat nog relatief, vind ik. Dus ik vind dat hij gewoon eigenlijk een slimme race heeft gedaan. En zijn verstand erbij heeft gehouden. En ik denk dat hij zelf ook dacht van, Kona is nog ver, we gaan terug opbouwen en dat komt wel goed. Hij gaf mij ook een indruk van veel zelfvertrouwen te hebben. Ook vooraf en tijdens de persconferentie. vond ik hem er wel goed uitzien. Hij had echt wel een goede uitstraling. En dat vond ik deze keer wel anders dan de voorbije wedstrijden, waar denk ik ook voor hem er wel veel twijfels waren. Dus...
We moeten ook uitkijken voor scorebordjournalistiek, heb ik begrepen van Daan de Groot. Dus wat dat betreft... Ik moet wel zeggen, Hans, ja, ik ben het totaal niet met je eens. Echt totaal niet. Niet eens een beetje.
Ja, dat mag je hoor.
Nee, dat snap ik. Nee, maar ik zal het ook even uitleggen. Ik weet niet eens uit mijn hoofd op hoeveel minuten achterstand hij over de streep kwam, maar het was aanzienlijk. Ik geloof niet dat dit soort atleten met deze statuur en ook wetende dat iedereen naar ze kijkt, een wedstrijd rustig aanvliegen om alleen maar de finish te halen. En zeker niet als je inderdaad precies wat jij zegt met zo'n sneltrein op de fiets meegaat, waarin echt hard gereden wordt. Kijk, zijn loop is gewoon op dit moment niet goed genoeg.
En, nee, hij komt van heel ver terug.
En je maakt mij niet wijs dat hij nu over de finish is gekomen en denkt van nou, ik heb het slot binnen, was een prima dagje, lekker doorbouwen. Ja, ik geloof dat niet. Ik denk dat deze mannen alleen maar voor de winst willen gaan. En alleen, dat zit er gewoon niet in voor hem.
Ja, ik weet het niet. Ik zeg het, de uitstraling die hij mij gaf, en ook 's avonds toen ik hem nog tegenkwam, bij de slot allocation en de award ceremony, was er wel eentje van redelijk ontspannen en met veel vertrouwen. Dus ik denk dat dit echt voor hem wel een belangrijke was om gewoon die finish te halen, dat slot binnen te halen en terug op te bouwen. Dus... Ja, overigens heeft een heel opvallende uitspraak gedaan tijdens de persconferentie. Ik ga er nog een extra stukje van maken deze week. Maar aan het einde van de persconferentie mocht het publiek ook vragen stellen. En dan de beste 5 vragen, die kregen dan een voucher van €50. Eerste vraag, kan je natuurlijk op gokken, Tim, die er kwam, ja, richting Gustav Iden. Raad eens. Het ging niet over Gustav, ja. Het ging over Christian.
Oké, nou ja, of hij de Olympische Spelen gaat winnen?
Nee. Of hij effectief volgend jaar wielrenner wordt.
Oké, ja. En wat was het antwoord?
Hij zei, ja, ik kan niet voor Christian spreken, dat moet je aan hem gaan vragen. hij zei, maar Christian heeft alles gewonnen in triathlon wat er te winnen valt. Ja. Dus ik zou er niet van schrikken als hij naar het wielrennen overstapt. Dat is eigenlijk met niet zo heel veel woorden zeggen van... Er zijn op zijn minst contacten. Dus ik vond dat wel een opvallende. En dan kreeg hij de vraag van of hij zelf dan ook de overstap zou maken. En dan zei hij van ja, ik heb nog wel wat te bereiken in triathlon. Ik vind het een mooie sport en ik wil nog wel wat doorgaan. Hij zei, maar als ik zou stoppen met triathlon, dan is wielrennen wel de next best thing, een beetje. En dat was ook wel een opvallende. Ik dacht van, wie weet krijgen we de twee Noren ooit in het wielerpeloton te zien. Ik geloof er overigens niet helemaal in, Tim.
Kijk, ik geloof er op zich wel in. Ik denk alleen, kijk, hij zegt dan wel, en tuurlijk, precies wat jij ook zegt, wat Gustav aangeeft. Hij kan niet spreken voor Christian. Maar Christian heeft natuurlijk niet alles gewonnen wat er te winnen valt, hè? Kona.
Ja. Maar ja, goed. Hij heeft nog een kans, hè? Dus...
Ja, maar ik zie hem dat ook niet doen op dit moment. Jij wel?
Nee, eigenlijk niet. Op dit moment niet. En als je kijkt hoe sterk de tegenstand is... het is wel... Ja, en er komt nu... Dat heb ik ook weer gemerkt in Vioboko, wil ik nu zeggen. In Sable d'Olonne. Met dat veld dat daar staat en de leeftijd dat die jonge gasten en jonge meiden hebben... Dat is onvoorstelbaar, hè? Want dan moeten we het ook een keer hebben over die Laura Madsen, jongen. Onvoorstelbaar. 21 jaar. En die doet dat met een flair alsof het niks is. Die zit naast mij voor het interview, precies alsof ze zo terug kan starten voor nog eens een halve. En die is 21 en die fietst iedereen naar huis. Die loopt gewoon ook keisterk. En dan denk ik van ja, volgens mij heb ik hier een interview gedaan met de toekomstige Hawaii-winnares. Dat is echt onvoorstelbaar.
Ja, echt,
en als je kijkt naar Nicolas Mann, hè, 24, Rico Bogen, 25, Juri Keulen, noem ze maar op, al die mannen die daarmee vooraan zitten. En dan kijk ik naar zowat de gevestigde waarden als een Clément Mignot en een Gustav Iden, die eigenlijk ook nog redelijk jong is, maar toch al gevestigde waarde is. En dan denk ik van, ja jongens, die young guns, die gaan niet zitten wachten tot het voor jullie voorbij is. Hè. Die gaan gewoon keihard proberen om jullie troon af te pakken. Dus ik kijk wel uit naar de toekomst.
Ja, al die atleten zijn, ze worden ook gewoon jonger en jonger. En Weet je, je kunt hele lijsten maken wat dat betreft met atleten die op jonge leeftijd nu successen boeken. En ik moet ook wel zeggen, ik vind dat ook wel heel vet hoor. Want dat betekent ook dat je dus heel vaak weer nieuwe namen voorbij ziet komen. Je ziet ook best wel vaak wedstrijden dat je ineens denkt, wie is dit dan? Heb ik nog nooit gezien. Maar die wordt dan ineens, die finish dan ineens bij de top 3, weet je wel. Dus dat zijn echt leuke verrassingen, vind ik altijd. Dat het niet altijd makkelijk of goed gaat, dat zagen we even verderop, Hans. Want jij had natuurlijk een wedstrijd in Frankrijk die een week, of een dag werd verplaatst vanwege de verkiezingen daar. Maar er was nog zo'n wedstrijd die een dagje werd verplaatst. Die vond dus ook op zaterdag plaats. Dat was Challenge Cagnes-sur-Mer.
Mm-hmm.
En daar zagen we, met alle respect, niet het allersterkste veld aan de start.
Ja.
En hadden we twee Nederlanders ook. Didi Diederiks en Milan Brons. Ja, en daar is toch wel de conclusie, Hans, dat ze dan allebei een beetje tekort komen, hè?
Ja, in het geval van Diede denk ik heel veel wedstrijden de laatste tijd.
En gevallen, dus, hè, vorige week.
Ja. Die crash die ze gehad heeft. Ik denk dat bij Diede misschien iets meer te verwachten was van dat dit misschien niet de beste wedstrijd zou worden. Bij Milan had ik wel gehoopt dat hij de rug zou kunnen richten. Want hij heeft nu een paar keer geprobeerd om dat slot voor Kona te pakken. Dat nog niet gelukt is. Ik hoop dat hij daar alsnog in gaat slagen. En ik weet ook niet of dit echt wel een doel was of eerder een wedstrijd dat hij dacht van ik wil nog eens een leuk resultaat meepakken. Alleen is dat er dan uiteindelijk ook niet van gekomen. Dus ik blijf eeuwig fan hoor van Milan. Ik ken de twee broers al heel lang omdat ze lang voor een Belgische ploeg hebben geraced. Misschien alles op Almere gasten. Dat zou ik nog wel eens leuk vinden. De twee bronsbroers op Almere.
Ja, maar dat gaat natuurlijk niet gebeuren, want ze willen, of tenminste, Milan wil natuurlijk Kona doen.
Ja, maar ja, op een gegeven moment is de kwalificatieperiode over. En moet hij dan toch eens gaan kijken van wat rest er nog? En wat is er dan mooier dan nog eens uit te pakken in Almere bijvoorbeeld? Hè?
Ja, nee, ben ik met je eens. Los van het feit dat je blijkbaar fan bent. Volgens mij zijn we toch gewoon fan van alle triatleten.
Ja.
Maar ik bedoel, dat betekent natuurlijk niet dat we niet een kritische noot mogen
plaatsen. Nee. Ik wou het gewoon even benadrukken van dat ik ze al lang ken. En zijn warm hart toedraagt. Maar dat is bij heel veel atleten zo. Dus ja. Ik ben een fanboy van triathlon.
jij bent dus eigenlijk fan van Lionel Sanders en Milan Brons. Nou, dat is toch een mooi rijtje. Maar Hans, als je... Want we hadden het net over Jury, hè, die dan echt wel... en ook een Mitch Kolkman eigenlijk, hè, die dan ontzettend veel vertrouwen weer tanken met zo'n wedstrijd. Als je hem dan de andere kant op kijkt, voor in dit geval dus Milan Brons, maar toch ook wel Didier Diederiks, dan zijn dit geen fijne wedstrijden, hè, om in je zak te steken. Want je weet gewoon, dit zijn wel wedstrijden waar echt niet de wereldtop aan de start staat. Mm-hmm. Waar natuurlijk nog steeds hard gereced wordt, begrijp me niet verkeerd. Maar als je dan inderdaad op meer dan 10 minuten achterstand binnenkomt, dan kom je echt wel heel veel tekort gewoon.
Ja. Ja, ik kan er ook niet heel veel meer van maken. Het is, het was ook wel niet de gemakkelijkste race, had ik de indruk, Cagnes-sur-Mer. Dus,
nee, het werd echt flink geklommen daar. En ook niet heel mooi weer trouwens, volgens mij. Net als bij jou ook wel wat regen, geloof ik. Maar werk aan de winkels voor die twee Nederlanders. En ik ben het helemaal met je eens. Ik hoop ook gewoon dat Milan weer zijn rug weet te rechten. En straks gewoon zo'n gewoon is dat natuurlijk niet. Een Kona-slot weet te pakken. Dat zou natuurlijk super tof zijn, dus fingers crossed wat dat betreft. Ja, dan zijn we er qua internationale wedstrijden wel doorheen, hè, Hans?
Behalve natuurlijk nog eentje in Frankrijk, met heel veel Belgische successen en Nederlandse succes. Blijft toch altijd wel een mooie, zit niet onder een label, het is gewoon de Striemann in Gravelines. Eigenlijk is dat in Frans-Vlaanderen, zoals het daar heet, de streek. Dus echt in het noorden van Frankrijk, vlak tegen de Belgische grens aan, met onder andere de Kasselberg daar in het parcours, bekend van veel wielerwedstrijden daar uit de buurt. En dat is best wel een mooie wedstrijd, die is wat kleinschaliger, maar je krijgt daar toch ook wel een ervaring. Altijd met heel veel Belgen, alleen deze keer geen Belgische winst op de volledige. Niet bij de mannen en niet bij de vrouwen, want daar hadden we een Nederlandse aan kop.
Trudy Veenstra, die heeft hem gewonnen, hè?
Ja.
En niet te zuinig ook.
Nee, voilà, dat wil ik zeggen. Dat, als je praat over 10 minuten achterstand, dit was iets meer voor de nummer 2.
Ja, het was, ik geloof uit mijn hoofd, een kwartiertje of drie kwartier bijna. En ik moet wel zeggen, ik had die wedstrijd niet heel erg op mijn radar. Het was dat jij op een gegeven moment appte. En ik zag het online voorbij komen. Maar weet je, het zijn altijd lekkere wedstrijden. En als je zo'n wedstrijd op je naam schrijft, met zo'n grote overmacht, ja, dan weet je gewoon dat je lekker in vorm bent. En ik heb geen idee wat Rudy Veenstra verder gaat doen dit seizoen. Maar deze heeft ze in de zak, zou ik maar zeggen.
Ja, en we hadden wel wat Belgen op het podium. Dus mooie prestaties daar, ook nog overwinning. Op de halve triathlon dan. Op zich best wel mooie resultaten voor de Belgen in... Gravelien, moest even zoeken naar de juiste naam van het evenement. Maar ja, het was echt wel een alweer een mooie wedstrijd. Ook daar veel regen, begreep ik. Want mijn Belgische Franstalige collega Amandine stond daar aan de microfoon. En dan was er ook nog de 70.3 in Remig in Luxemburg met Belgische winst en met Nederlandse winst. Dus we hebben het eigenlijk mooi verdeeld dit weekend, vind ik, internationaal.
Maar en los van dat we het mooi verdeeld hebben, het is ook echt een succesvol weekend geweest wat dat betreft.
Ja, 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 absoluut. Absoluut. Luxemburg ook volledig uitverkocht. Groot startveld met veel Belgen en Nederlanders. Ja, en wij hadden echt een fantastisch moment daar met een Belgische clean sweep voor het podium. Ja. Zelfs de hele top 4 kleurde Belgisch. Fantastische overwinning van Michiel Stokman. De duatleet die vijfde werd op het EK Cross Duathlon anderhalve week geleden. En twee weken geleden 22e was op het EK Duathlon in Coimbra. Dat is dus de man die daarvoor wel geselecteerd was. Maar die dus niet geselecteerd was om met de pro's mee te doen op het EK Powerman in Alsdorf. En dan daar als agegrouper de Europese titel pakte. En die heeft nu eigenlijk gewoon even heel duidelijk laten zien van jongens, wie had er gelijk. Hè? Dus heel knap gedaan. En toch wel een beetje een verrassing, want volgens mij zijn allereerste halve triathlon en dan meteen winnen. En niet tegen de minste, want Devlin de Rudder en Sven van den Broeke zijn toch twee... ja. Mannen die in triathlon al heel wat bereikt hebben. En Michiel komt daar dan gewoon tussen staan en wint van die mannen. Dus dat was wel een hele mooie. En dan ja, de Nederlandse overwinning, dat was dan niet echt een verrassing eigenlijk, Tim.
Ja, wat is er goed, hè, Hans. Kira Meulenberg, het is echt... Ik schreef het ook in mijn artikel. Ik heb het idee dat er in haar huis gewoon niks meer is wat niet van goud is. Ik denk, zij is echt gewoon een lopende prijzenkast eigenlijk.
Ja, overigens, want ik was daar niet. Ik was er eigenlijk bijna, overigens. Want dat is ook nog wel een mooi verhaal voor zo dadelijk. Maar een tijdje stond Estelle de Grote in de uitslagen bovenaar. En ik dacht, dat Estelle de Grote, het haalt van Kira Meulenberg. Estelle is absoluut geen slechte triatlete. Pakt af en toe wat mooie ereplaatsen. Maar dan winnen van Kira Meulenberg. Ik denk, wow, wat heeft die een dijk van een wedstrijd gedaan? Yeah. Ik denk dat die misschien iets te snel in de buurt van de finish is gekomen. Uiteindelijk is zij pas 9e of zoiets in haar agegroep geworden. Maar die heeft dus wel een tijdje in de uitslag boven Kira Meulenberg gestaan. En ik dacht van, hè? Zeg, klopt zij nu Kira Meulenberg? Maar dat is dus toch wel weer rechtgezet. Dat is wel een moeilijke blijkbaar in de app van Ironman. Dat met die rolling start, om daar toch tijdig een juist klassement aan te geven. Hè?
Het is heel vervelend, vind ik. Want ja, je wil gewoon redelijk snel verslag van zo'n wedstrijd kunnen doen. En dat kan op deze manier niet met die rolling starts. Omdat je dus iedere keer wijzigingen hebt in het klassement. En ja, aan de andere kant, dat is ook niet heel gek. Maar ja, ik moet zeggen, ik vind de Ironman app de beste app om wedstrijden te trekken. Hè, als je hem vergelijkt met andere organisaties. Alleen op dit punt is het heel slecht. En op het punt van de atleten die dan uitstappen. Want dan worden ze vervolgens overal uitgehaald.
Ja, ja, want dat, dus dat vind ik ook wel een lastige. Want ik kreeg nog een berichtje van Bart van der Moeren. Onze Belgische paratriatleet. Die in de handcycle division meedeed. Die is twee keer lek gereden met zijn handbike. En heeft dan de wedstrijd moeten verlaten. Maar die staat dan ook niet meer in de resultaten. Ja, dus hij liet het mij dan zelf weten van ja, ik ben uitgevallen. Maar je ziet dat dus niet. En dat vind ik dan wel een jammere. Nu we daar overigens zijn, Tim, wil ik wel een shout-out doen naar een vriend van de show. Een geweldig leuke Nederlander. Die het de laatste weken eigenlijk al een tijdje goed aan het doen is. En eigenlijk al het hele seizoen in vorm is. Maar in de visually impaired categorie, de slechtziende en de blinde, Edwin van Genen gewonnen.
Ja, echt goed, hè?
Ja. Voor Edwin de Wolf overigens, dus de twee Edwinnen. Redelijk dicht bij elkaar, ze hebben het nog spannend gemaakt. Maar
twee Edwinnen, je zou kunnen zeggen twee Edwins.
Oh ja, ja, maar ja, dan, ik gebruik dan liever winnen.
Oké. Okay.
Snap je hem?
Ja, ik snap hem.
Dus, ja. En Edwin van Genen, elke keer als ik hem tegenkom, hij herkent mij meestal altijd zelfs van ver. En dan begint hij meteen ook hard te roepen van, hey Hans. En hij luistert blijkbaar ook elke week. Vind ik super tof ook, Edwin van Genen. Maar hij is een hele vrolijke kerel. En ik vind het altijd ook tof om hem in wedstrijd te zien. En ja, gewoon een sterke prestatie van hem. Ik weet overigens niet, dat moet ik hem nog eens vragen. Hij mag ons een berichtje sturen of hij naar Kona gaat. Want normaal gezien is Luxemburg een van de weinige wedstrijden waarin de paratriatleten zich kunnen kwalificeren voor Kona. En ik weet dat dat voor de Handcycle Division sowieso is. Maar ik weet niet of dat voor de PTVI, zoals die categorie dan heet, ook het geval is. Dus hij mag het altijd laten weten. Het zou top zijn als hij naar Kona mag.
Het is in ieder geval wel vet dat je even een shout-out doet. Want laten we eerlijk zijn, Hans, ook wel eens vaker in de podcast natuurlijk besproken. En we hebben ook wel echt wel verschillende paratriatleten in onze podcast te gast gehad. Dus wat dat betreft denk ik dat het mooi is dat we dat gedaan hebben. Want hoe je het ook bent of keert, wat die gasten en wat die vrouwen presteren is eigenlijk ontzettend fenomenaal ook. En dat krijgt dan toch wel een beetje weinig aandacht vaak, hè?
Ja, nee, dat klopt. Dat klopt. Wij hebben het soms... Ja, heel lang over de toppers. Hè. Dat hebben we nu ook weer lang gedaan in Sable d'Olon, de 70.3 Ironman. Maar ook de paratriatleten en eigenlijk al die agegroepers en iedereen verdienen ook onze aandacht. Dus ook die verhalen mogen zeker passeren. Dus ja, Luxemburg, mooie wedstrijd, mooie resultaten. En bijna had ik een dubbel gedaan van Les Sables d'Olon naar Remich in Luxemburg. Maar achteraf bekeken misschien maar goed dat ik dat uiteindelijk niet gedaan heb. Maar ik kreeg dus een berichtje vanuit de organisatie dat hun Franstalige speaker ziek was geworden. En of ik iemand wist of ik eventueel zelf nog kon aansluiten, omdat dan Sable d'Olon naar zaterdag was verzet. Maar ik ben daar om 4 uur 's ochtends opgestaan, om 5 uur begonnen. En om 8:30 s'avonds waren we klaar met de slot allocation in Sable d'Olon. En dan was het nog 8,5 uur rijden in één stuk naar Remich. En ik heb dat nog even zitten overwegen. Zelfs Jay Style, mijn collega, Franstalige collega, heeft dat ook nog even overwogen. Maar we hadden alle twee zoiets van, ja, helemaal brak. Weinig geslapen en dan al die adrenaline van die dag. En je merkt ook, want een half uur later zijn we nog in een café pizza gaan eten en hebben we nog wat voetbal daar gekeken. En dan valt al die adrenaline in één keer weg en dan ben je een wrak. Dat is echt onvoorstelbaar. Dus,
ja, en los, dat moet je misschien ook even uitleggen, Hans. Je moet je ook nog helemaal voorlezen, inlezen.
Ja, voilà. Dat had ik dan ook nog zoiets. Ik had zoiets van, ik had er dan wel kunnen staan, maar als je dan compleet onvoorbereid bent, ja, dan is dat ook niet het prettigste. En ik weet niet of ik de finish zelfs had gehaald in Luxemburg qua wakker blijven. Dus het was sowieso geen goed idee. Achteraf wel jammer met natuurlijk heel veel Belgen die ik dan ook nog eens goed ken. Wellicht volgend jaar ook Luxemburg erbij voor mij, want dan wordt Sable d'Olon een volledige Ironman. Wellicht age group only, dat is nog niet helemaal duidelijk. Maar die gaan dan op 22 juni zitten, dus die zouden dan een weekje voor Luxemburg zitten, normaal gezien.
Dus oké. Nou, dat is voor de mensen die geïnteresseerd zijn in een nieuwe hele, moet ik zeggen, is dat mooi nieuws.
Ja,
nou,
overigens zeker voor degenen die hun persoonlijke record in het zwemmen willen aanscherpen. Want Sable d'Olon overigens, want dat is ook nog wel iets bij ons minder bekend, maar de Vendée Globe, dat is een van de grootste zeilwedstrijden ter wereld. En het kanaal waarin ze zwemmen, dus ze duiken in de baai in de zee en dan maken ze de bocht naar het kanaal, naar waar eigenlijk de aanlegstijgers zijn van die grote raceboten, die zeilboten. En daar mag normaal gezien nooit iemand in zwemmen. Dat kanaal is enkel voor de zeilboten. Maar als de stroming juist staat, en dat hadden we nu ook dit weekend, ja, supersnelle zwemtijden. 20 minuten bij de mannen, 22 minuten bij de vrouwen. Dus als je PR wil verbeteren, is dat een aangename wedstrijd.
En anders Cozumel, hè, daar gaat het ook altijd hard.
Ja, maar ja, dat is alweer een stuk verder ook. Dus,
ja, dat is een stukje verder en een stukje warmer. All right, Hans. Het was een mooie week. Er komt ook weer een hele mooie week aan. Daar gaan we het volgende week met elkaar over hebben. En dan zou ik eigenlijk willen zeggen voor alle Nederlanders vanavond natuurlijk heel veel plezier met Nederland-Roemenië. Want dat is ook belangrijk.
Ja, het blijft toch jammer, hè? Ik vind het toch jammer. Hadden zij, hè, de Rode Duivels, beter hun best gedaan, dan was het vanavond Holland-België geweest, man.
Ja.
Dan hadden we gewoon een extra podcast moeten opnemen nadien.
Maar nu willen wij dat jullie natuurlijk voor ons gaan juichen, hè, Hans?
Dat sowieso. Ik bedoel, dat sowieso. Ik denk dat misschien veel Nederlanders daar een verkeerd beeld van hebben, maar er zijn heel veel Belgen die voor de Nederlanders supporteren. Alleen als ze tegen elkaar spelen, natuurlijk niet. Dat is logisch.
Maar ik moet zeggen, ik zat gisteren ook voor de Duivels, hoor. Ik dacht, ja, ik moet zeggen, ik heb sowieso niet zoveel met Frankrijk en al helemaal niet als voetballand. Dus ja, dan ben ik toch voor België. Maar nou ja, het zat er niet in gisteren. En volgende week gaan we ongetwijfeld bespreken of Nederland er nog in zit. Maar gaan we nog veel belangrijker weer hebben over alle wedstrijden van aankomend weekend. En dan zou ik eigenlijk willen zeggen, ja. Tot dan.
Ja, tot de volgende. En misschien wat sneller dan normaal, want er komt ook weer een topweekend aan. Dus we zien elkaar en horen elkaar weer snel.